Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Anne van Goeij te gast. We praten over TOA, wat de afkorting is van Tijdelijk Onderwijs aan Huis. Anne is TOA-leerkracht en mama van twee dochters. Anne pleit daarnaast ook bij de politiek voor een beter beleid en daar wil ik natuurlijk meer over weten. TOA is een van de speciale vormen van onderwijs die bestaan in België. Naast TOA bestaat ook nog POA en staat voor Permanent Onderwijs aan Huis. PetNet is nog een andere manier om les te volgen, maar over die laatste twee zal ik het in toekomstige afleveringen nog wel over hebben. Hou mijn podcast dus zeker in de gaten. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd TOA. Het lukt me even niet om naar school te gaan. Zijn er wel toffe leerkrachten die thuis aan mijn voordeur staan? 4 uren in de week leer ik de belangrijkste zaken. En verder heb ik rust om mijn herstelproces te bewaken. Dag Anne, welkom in de podcast.
Goedemiddag.
Hey. Ik had ooit tijdens het ouderraad het woordje TOA opgepikt en ik dacht toen, ik hoor dat hier donderen in Keulen, hè. En ik zal niet de enige zijn voor wie dat onbekend terrein is. Vandaar dus deze aflevering. Maar misschien zullen we eerst eens beginnen om kennis te maken met jou en je gezin.
Ja, prima. Ik ben een alleenstaande mama. Ik heb twee dochters. Eentje gaat net naar het eerste middelbaar. De andere zit nog in het lager. Op dit moment pas ik dus het ritme van mijn activiteiten heel sterk aan dat alleenstaand ouderschap. En vandaar dat ik ook gekozen heb om deeltijds alleszins in het onderwijs les te geven.
Okay.
Maar ik heb daarnaast ook nog een aantal zelfstandige activiteiten. Omdat ik het makkelijk vind, omdat dat is een zekere flexibiliteit die ik heb door deeltijds leerkracht te zijn eigenlijk.
Oké. Okay. Ja, jij bent TOA-leerkracht. Hè? Hoe ben je daartoe gekomen om die specifieke functie op te nemen?
Ja, ik snap dat jij het in Keulen hoorde donderen, want dat was bij mij net zo toen ik eind 2014, dus dat is al bijna 10 jaar geleden, de vraag kreeg om een jongere te begeleiden. Die vraag die kwam via een kennis. Hè. Zijn zoon was schoolmoe. En via het toenmalige college waar hij les kreeg, werd dat als alternatief voorgesteld. Mm-hmm. Dat, dus wat is TOA? TOA is tijdelijk onderwijs aan huis.
Ja.
Nu, als het goed is, zou dat in elk schoolreglement moeten staan. Dus
aha,
als ouder kan je dat eens nalezen. Want daarin staat eigenlijk dat kinderen die langdurig afwezig zijn, of dat zij dus recht hebben op privéonderwijs dat aan huis door een leerkracht verzorgd wordt.
Okay.
Die leerkracht die wordt eigenlijk door het ministerie van Onderwijs betaald.
Ah ja, goed. Wanneer kom je dan nu in aanmerking voor zo'n TOA? Je hebt al gezegd, als je chronisch ziek, maar dat is nog vrij vaag. Zijn daar specifieke voorwaarden aan verbonden?
Ja, inderdaad. Chronisch ziek, daar ga ik toch nog eventjes verder op inpikken. Want er is een verschil tussen langdurig ziek zijn en chronisch ziek zijn.
Ja, uiteraard. Ja.
Dus de voorwaarden die zijn eigenlijk dat je minstens 21 dagen niet naar school kan of 21 dagen een ziekteattest hebt eigenlijk.
Okay.
Nu, dat loopt ook wel door in de vakanties. Hè? Dus stel dat je de week voor de kerstvakantie merkt, het gaat hier over een afwezigheid, ik zeg maar iets, klierkoorts, en dat gaat minstens 1 of 2 maanden duren, dan kan je eigenlijk dat al anticiperen en dan kan je op basis van het doktersattest, dat kan gewoon een huisarts zijn die dat voorschrijft, in overleg gaan met de school van je kind. Omdat de school wel de aanspreekpartner is. Ik verwees al naar het schoolreglement. Dus het is in eerste instantie belangrijk dat je goede afspraken maakt met de zorgcoördinator of met de klastitularis. Het hangt er een beetje vanaf hoe de school dat organiseert en dat je aangeeft wat dat te verwachten afwezigheid is. En dan spreken we over TOA, tijdelijk onderwijs aan huis. In de meeste gevallen heeft dat ook wel als doel dat het kind terug naar school gaat na de afwezigheid.
Ja.
Maar misschien later in het gesprek kan ik daar nog een aantal dingen over kwijt. Want het is namelijk ook zo dat sommige van die kinderen het echt wel heel moeilijk vinden om na een langdurige afwezigheid opnieuw naar school te gaan.
Ja, kan ik mij inbeelden.
Dus daar kunnen we zeker nog over hebben. Nu, je vroeg naar de voorwaarden. Dus die 21 dagen, dat is een van de regels. Maar een andere regel die eigenlijk niet meer wordt toegepast, is dat een school niet verplicht is om TOA aan te bieden wanneer de leerling op meer dan 10 kilometer van de school woont.
Aha, dus de eigen school dan, hè?
De eigen school, ja. Dus als, okay. als je zegt, ja, ik woon op 12 of 15 kilometer, dan zou de school kunnen zeggen, sorry, dat doen we niet. Dat is natuurlijk een regel die zelden wordt toegepast. Wat is nog 10 kilometer vandaag de dag met de auto?
Ik dacht ook dat onderwijs, ja, op een bepaald moment zijn ze toch leerplichtig. Dus dan zijn het is toch heel raar dat ze zo'n regel invoeren, omdat onderwijs toch superbelangrijk is.
Onderwijs is inderdaad zeer belangrijk. En terecht heb je het over de leerplicht. Want ja, dat is natuurlijk de band met de school en met de controle op de leerplicht die zo blijft bestaan.
Ja, ja.
Niet alleen dat, hè, want we moeten ook eerlijk zijn. Het is ook een handig instrument voor de ouder. Het is niet alleen belangrijk voor de school om de leerresultaten te blijven opvolgen, maar het is ook voor de ouder die voltijds met een kind, een afwezig kind thuis zit, een hele opluchting dat er twee keer per week, want meestal worden de uren, de TOA-uren, opgesplitst over twee sessies, dat die dan gegeven worden. Nu, twee keer twee uur is het dan, want het maximum aantal uren per week dat je kan bekomen is vier lestijden eigenlijk.
Dus dat is eigenlijk wat TOA inhoudt, hè? Ja. Vier lesuren aan huis door een leerkracht van de eigen school.
Ja, maar omdat we met een lerarentekort zitten, Lena, daardoor is eigenlijk een beetje een nieuwe situatie ontstaan. Want ik begrijp ook wel, als je als directie een leerkracht moet afgeven, zeg maar voor één individuele leerling, terwijl de nood zo hoog is op je eigen school, dat je dat dan een beetje schoorvoetend zal doen. Vandaar dat er ook met externe leerkrachten gewerkt wordt. En je hebt dus gepensioneerde leerkrachten of leerkrachten zoals ik, die dat naast een ander beroep erbij nemen. En dat heeft ook voordelen. Je kan eigenlijk een hele categorie van leerkrachten. Ik heb bijvoorbeeld ook een pedagogisch diploma. Hè. Mm-hmm. Ik ben een zij-instromer, wat ze dat dan noemen. Dat je een hele categorie van leerkrachten, voor wie een volle klas misschien net iets te veel is, mm-hmm. Maar die dan eigenlijk door hun levenservaring en ook door hun... Dat je een hele nieuwe categorie van leerkrachten kan aanspreken.
Oké.
Okay. Sommige TOA-leerkrachten zijn gepensioneerde leerkrachten, die eigenlijk nog wel een warm hart hebben voor kinderen en heel specifiek kunnen helpen bij het pedagogische. Maar je hebt ook leerkrachten die eigenlijk vooral voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs gewoon al een steunpilaar zijn. Sommige TOA-leerkrachten die gaan op een moment dat een leerling niet veel meer kan dan een babbeltje doen of eens gaan wandelen, gaan hun TOA-opdracht op die manier invullen.
Okay.
Dus je hebt er een veelheid aan profielen die misschien niet voltijds voor de klas zouden kunnen staan, omdat er bij een klasmanagement van 20 of meer leerlingen wel heel wat bij komt kijken. Dat ze dat moeilijker is, dat kunnen ze wel in die één-op-één situatie aan huis een zeer waardevolle impact hebben eigenlijk.
Ja, want ik vroeg mij dan ook nog af, je hebt het over kinderen, maar zit daar dan een leeftijd op? Hè? Kleuter, lager, secundair? Hoe zit daar iets van voorwaarden in of regelgeving?
Eigenlijk, ik was onlangs op een studiedag in Brugge. Ik vind het belangrijk om dat te vermelden, omdat er in Brugge een project loopt dat heet Klassikaal. Dat kan je ook wel googlen of je zet de link erbij.
Ja.
En zij zijn al enkele jaren vanuit de provincie bezig om het topic nog meer op de kaart te zetten, want het is toch nog wel een stukje onbekend.
Ja, dat denk ik ook.
Ook bij directies komt het soms voor dat ze het instrument niet kennen. Maar het is wel zo dat ik in de cijfers die ik toen zag, dat er uiteraard de grootste categorie of het grootste aantal in het middelbaar wordt opgenomen. Maar het kan evengoed bij kleuters en in lagere school ingezet worden.
Ja, en als ik mij niet vergis, ook in het buitengewoon onderwijs, hè?
Ja, zeer zeker. Ik merk ook dat door het tekort aan middelen, vermoed ik, dat er daar vaker overgegaan wordt op een deeltijdsscenario. Want daar hebben we het nog niet over gehad.
Mm-hmm.
Een TOA kan ook in combinatie met school gebeuren.
Huh?
En een TOA kan ook in combinatie met bednet.
Ja.
Ik weet dat je daar later nog een podcast over zal opnemen.
Klopt.
Maar het is zo dat bij een TOA dat je moet aangeven op het formulier. Hè, dat is een formulier dat door de huisarts wordt ingevuld. Dat je dan ook kan aangeven of er deeltijds onderwijs zal gevolgd worden. En dat is beperkt tot 19 lestijden per week. Dus als je 20 lesuren toch naar school kan, heb je geen recht op 4 uur thuisbegeleiding.
Okay.
Dus het is wel een houvast om met de school in dialoog te gaan over het uurrooster.
Okay.
Dat je echt duidelijke afspraken maakt van welke momenten zal het kind al dan niet naar school komen.
Mm-hmm. Dus als ik het dan goed begrijp, wordt er echt een plan op maat gemaakt.
Absoluut. En ik wil dat toch echt ook wel benadrukken, dat dat in overleg gebeurt. Zowel met de ouders als met de leerkracht, maar zelfs met het kind. Uiteraard is een kind van middelbare schoolleeftijd mondiger en kan dat meer betrokken worden.
Mm-hmm.
Maar ook in het lager onderwijs heb je een plan. Hè? De godsdiensturen bijvoorbeeld, of de turnuren, of de muziek, of de taal en wiskunde. En ik merk dan heel vaak dat de school de neiging heeft om de belangrijke vakken zoals taal en wiskunde te verplichten en daar moedjes van te maken.
Ja.
Maar eigenlijk kan het voor het kind net veel energie geven, als hij niet lekker in zijn vel zit, om dan toch naar een turnles te mogen komen of dan een muziek, als dat zijn of haar passie is, mee te maken. En daar dan kracht en energie uit putten om zelfstandig of met de TOA-leerkracht aan de slag te gaan voor die taal- en wiskundevakken. Dus het is heel goed af te wegen, ook naar gelang het profiel van de leerling uiteraard. Hè. Een hoogbegaafd kind bijvoorbeeld heeft andere behoeften dan een kind met ASS.
Mm-hmm. Oké, want ik ging er een beetje van uit dat inderdaad een soort van regel was, dat er puur werd gekeken naar bepaalde leerdoelstellingen die iedereen moet behalen. Ik weet niet hoe dat allemaal noemt, dat is echt zo mijn wereld niet.
Ja, de minimumdoelstellingen, ja, of de eindtermen. Ja.
Ja. Ja, en dat daar rond eigenlijk werd opgebouwd. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
Nee, alhoewel dat het raadzaam is uiteraard om die minimumdoelstellingen ook eventjes aan te houden, want er is natuurlijk een reden waarom de leerling is uitgevallen. Dus op dat moment een zieke leerling gaan belasten met al die extra leerstof, dat is totaal niet aan de orde. Dus zo heb ik al meegemaakt, en dat werkt eigenlijk wel handig, dat de zorgcoördinator in een boek Reken maar bijvoorbeeld in het lager, dat ze dan alle kruisjes zetten bij alle verplichte oefeningen.
Okay.
En dat je dan als ouder of als TOA-leerkracht effectief met die oefeningen aan de slag gaat. Of dat je ook gaat compacteren. Dat wil zeggen, als je een oefening hebt met 20 sommen, dat je na de eerste kolom als TOA-leerkracht al ziet, oh, maar daar zijn geen problemen, dat je die andere twee kolommen niet meer hoeft in te vullen. Dus het is heel belangrijk dat er inderdaad afspraken gemaakt worden, niet alleen over de leerstof, maar ook over de manier van evalueren.
Ah, ja.
Ik heb ook daar geen kader gevonden, eigenlijk.
Nee?
Het is sommige scholen die hebben zoiets van, ja, maar toetsen en examens, die kunnen we nu toch niet meegeven om aan huis te maken, dat is een brug te ver. Terwijl andere scholen daar wel het vertrouwen geven aan de TOA-leerkracht, die uiteraard een ambtenaar is. Ik ben daar deontologisch verplicht om daar in eer en geweten mee om te gaan.
Tuurlijk.
En, dus dat is ook wel een cultuur die van school tot school blijkt te verschillen.
Okay.
Dus sommige leerlingen die dan effectief ik zeg maar een fobie hebben of niet meer tot die schooldrempel over geraken, ja, die kunnen ook op geen andere manier geëvalueerd worden dan aan huis of bij de examencommissie. Dus een TOA-leerkracht kan dan wel een evaluatie aan huis afnemen of op afstand. Als dat zijn ook mogelijkheden. Maar opnieuw is het belangrijk, en omdat dat kader er dus niet bestaat, ben ik al blij dat ik hier via de podcast een beetje richtlijnen of scenario's kan aanhalen.
Ja.
Maar ik denk dat het nuttig kan zijn voor een school om een draaiboek of een checklist bij de hand te hebben, zodat de dingen in de juiste volgorde gebeuren.
Ja. Ja, want als ik nu eventjes het standpunt inneem als ouder, stel, onze Aaron die zou in aanmerking komen voor TOA. Welke stappen moet ik concreet overlopen, de procedure daarin? Kunnen we dat eens in kaart brengen?
Ja, dus ten eerste is het belangrijk dat die ingeschreven is in een school. Als je geen schoolinschrijving hebt, dan heb je geen recht op TOA.
Okay.
Sowieso niet.
Ja.
Dus kinderen met huisonderwijs zullen daar naast vallen. Ten tweede is het belangrijk dat een arts een keuze maakt, samen met de ouders, voor twee formules. Ofwel kies je voor TOA op basis van langdurige afwezigheid. En dan heb je die wachttijd van 21 dagen.
Ja.
Maar dan, nadien wordt het wel makkelijk. Want nadien heb je elke week recht op 4 uren aan huis.
Oké.
Okay. Als je niet die langdurige afwezigheid kiest, dan kies je voor de chronische ziekte.
Ja.
De chronische ziekte, dat gaat wel onmiddellijk in. Dus, dus dan heb je die 21 dagen wachttijd niet. Maar dan moet je potjes afwezigheid sparen. En dat is een redelijk complex systeem. Ook de school moet dan alle tijden dat de leerling op school is bijhouden. En als ik me niet vergis, dan gaat het over vanaf 9 uur afwezigheid binnen de 14 dagen heb je recht op 4 uur. Maar dan krijg je zo'n heel schommelend.
Dus die gaat dan
iets.
Wel nog naar school bijvoorbeeld, maar
ja.
Niet altijd. Dus sommige dagen valt die uit.
Ja.
En dan wordt er eigenlijk na een bepaalde periode gekeken hoeveel keer was je er op school en hoeveel keer niet.
Niet, exact. En dat is, ja, dat vraagt natuurlijk wel wat administratie.
Ja, ja.
En dan voor een TOA-leerkracht is dat eigenlijk ook een vrij onhandig instrument. Want moet je altijd wachten op het signaal. Ah, nu zijn er weer 4 lesuren, nu mag je weer gaan, nu weer niet. Dus dat is heel, heel complex. Nu, ik weet wel dat het systeem van TOA door de huidige minister onder de loepen genomen werd. Er is een extern consultingbureau dat een bevraging gedaan heeft. Ik was ook bij die focusgroep van de TOA-leerkrachten aanwezig. En ze zijn wel van plan, ik vermoed na de verkiezingen, om een beetje een hervorming door te voeren van het geheel aan maatregelen. Dan heb ik het ook over ziekenhuisscholen, bednet, VZW's zoals school en ziek zijn. Want er zijn heel veel parallele systemen.
Ja, hè? Dat heb ik gaandeweg ook gemerkt. In de voorbereidingen rond TOA en bednet kwam dat allemaal al een beetje al wat naar boven. Maar dat kunnen we misschien straks nog wat verder inpikken.
Goed.
Dus je hebt dan dat formulier van de huisarts, hè, of dat attest van de huisarts.
Mm-hmm.
Je hebt dan een keuze gemaakt. En dan moet je naar de school, veronderstel ik?
Ja, je stuurt als ouder in eerste instantie het doktersattest. En dan gaat de school dat naar Brussel sturen, naar de bevoegde instantie die een go of no-go kan geven.
Okay.
Dus meestal is dat wel vrij snel. En zodra die goedkeuring uit Brussel binnen is, dan kan de school een leerkracht aanwerven. Hoewel ik daar ook al gemerkt heb dat het kan helpen, als de school daarvoor open staat, dat je zelf al eens een oproep plaatst, hè, in de Facebookgroep. Je zei van, jullie wonen hier in het Waasland, dat je dan een oproep plaatst en dat je misschien de school helpt om een aantal cv's aan te brengen. Omdat in de meeste gevallen het geen leerkracht van het eigen team zal zijn.
Want je hebt het over een Facebookgroep. Ik ga dat sowieso ook nog in de show notes zetten. Maar dat is een Facebookgroep en die noemt TOA. Hè?
Ja.
En daar kan je inderdaad zelf als ouder ook bepaalde soort van vacaturen eigenlijk. Hè? Of hoe moet ik dat eigenlijk zeggen?
Ja, het is een vacature. Maar natuurlijk, de gewone weg is ook wel oké. Okay. Een school kan via de VDAB ook recruteren of binnen het team. Of, allee, dat is, maar ik denk in een geval van ziekte bij een leerling is het toch belangrijk dat gewoon dat alles samen gebeurt. Als je het samen doet en sneller, dan gaat alles ook wel sneller. En die TOA-groep op Facebook, die is initieel gecreëerd door een collega TOA-leerkracht.
Okay.
Die vond dat wij als TOA-leerkrachten een uitwisselingsinstrument nodig hadden.
Mm-hmm.
Maar we merken inderdaad dat er ook leerlingbegeleiders van scholen zich lid gemaakt hebben. Dus dat het niet alleen de leerkrachten meer zijn die erin zitten. Aantal ouders denk ik dat het nog wel beperkt is, maar inderdaad dat het de scholen en de TOA-leerkrachten elkaar daar kunnen vinden om snel te schakelen.
Okay.
Nu, het stedelijk onderwijs in Antwerpen bijvoorbeeld, die hebben deze zomer een wervingspool TOA-leerkrachten aangelegd. Dat vond ik wel een zeer opmerkelijk en goed initiatief.
Mm-hmm.
Dus ze hebben een algemene VDAB-vacature geplaatst voor mensen die daar interesse in hebben. En dat helpt bij de recrutering en dan kan er snel geschakeld worden. Ook in West-Vlaanderen bestaat er zo'n pool van leerkrachten. En dat is op initiatief van de provincie West-Vlaanderen. En dat is heel fijn, want dan kunnen er intervisies gebeuren. Wij botsen als TOA-leerkrachten vaak op gelijkaardige dingen.
Zal wel.
En wij komen ook heel dicht in het gezin eigenlijk. Dus daar zijn ook dynamieken die spelen.
Ja.
Wij zijn vaak niet enkel voor het kind daar, maar ook een luisterend oor voor de ouder.
Ja, dat kan ik me inbeelden. Mm-hmm.
Die overspoeld wordt door, terecht ook wel een beetje hoor, maar die overspoeld wordt door overleg, hoe multidisciplinair in het beste geval, hè, waarbij dat er echt vinger aan de pols gehouden wordt met CLB, met bijvoorbeeld orthopedagogen als het kind in het buzo is. Maar dat er dus gewoon op een ouder ook heel veel afkomt en dan is die dialoog met de TOA-leerkracht ook wel een fijne.
Ja,
omdat wij zijn dan eigenlijk een beetje de tussenpersoon tussen school en gezin.
Mm-hmm. Ja, daar wil ik straks zeker nog wel verder op ingaan. Dus je hebt dan op een bepaald moment van die commissie, of welk orgaan het ook is, dan de goedkeuring gekregen.
Mm-hmm.
Je kan dan opstarten.
Mm-hmm.
En dan, hoe lang loopt dat dan?
Dat loopt eigenlijk in principe tot het einde van het attest, hè, het ziekteattest. Dus vaak wordt er door een dokter of een psychiater, kan dat trouwens ook, wel gans schooljaar geschreven. Mijn persoonlijke mening daarover is dat in sommige gevallen te lang is. Omdat het een kind of een jongere in het middelbaar dat dan toch een beetje als vrijgeleide ziet. Oh, dan hoef ik niet meer naar school tot eind juni.
Ja.
Terwijl het tekort maken, dat creëert dan weer werkonzekerheid bij de TOA-leerkracht. En het is ook geen stabiliteit. Maar anderzijds, als de leerling zich na 2 maanden fit voelt en zegt, ja, nu wil ik weer voltijds naar school en die drempel van die 19 lestijden wordt overschreden, ja, dan stopt ook mijn opdracht als TOA-leerkracht.
Ja.
Dat vind ik natuurlijk ook wel heel goed, want dat betekent dat mijn leerling aan de beter hand is en dat het traject geslaagd is.
Zeker.
Dus er zijn een aantal zaken die wel anders en beter zouden kunnen. En daar, dat is wat de situatie nu is qua duurtijd, alleszins. Het is zeer onvoorspelbaar. Zodra de leerling terug naar school gaat, stopt het. En het is het ziekteattest, de duurtijd van het ziekteattest. Een kleine randbemerking. Stel dat het eindigt op 30 juni,
mm-hmm.
maar vanaf 1 september, ja, de leerling is nog niet beter, dan heb je wel geen 21 dagen wachttijd meer. Dus dan
kan het snel gaan.
Kan het vanaf 1 september een TOA-leerkracht ingeroepen worden.
Okay.
Ja. Maar dan moet het ziekteattest zeg maar doorlopen.
Ja, nu de term zegt aan huis, maar ik heb ook wel begrepen dat dat niet per se altijd thuis hoeft door te gaan. Klopt dat?
Dat klopt. Ik heb zowel vacatures zien staan in revalidatiecentra of dergelijke, waar ze jongeren of kinderen met een beperking die één op één aandacht gunnen. Dus die komen dan inderdaad naar het revalidatiecentrum of naar de school om daar één op één met een leerling te werken. Nu, dat is een beetje, denk ik, wel een grijze zone. Anderzijds valt daar ook wel heel wat voor te zeggen. In die zin, sommige thuissituaties, omwille van armoede of omwille van andere factoren die maken dat het bijvoorbeeld heel erg druk in huis is. Mm-hmm. Sommige leerlingen zouden er baat bij hebben om effectief die één-op-één begeleiding op school te krijgen in plaats van thuis.
Okay, ja.
Dat zijn ook factoren die we soms in overweging nemen. Of wat waar ik dan weer grote voorstander van zou zijn, dat is dat we dat op gemeentelijk niveau gaan bekijken. Dat de schepen van onderwijs in een gemeente zicht krijgt op wie in mijn gemeente zit momenteel thuis, langdurig thuis. En dat ze misschien zo die 2 of 3 leerlingen een halve dag per week toch in een klein groepje, onder leiding van 1 of meerdere TOA-leerkrachten, uit hun sociaal isolement halen.
Okay.
Want het nieuw daar hangt het weer heel sterk af van de problematiek en wat er gaande is. Sommige leerlingen die hebben een serieus trauma meegemaakt. Dat kan gaan omwille van ziekte, leukemie, kanker, maar ook pesten of verkrachting heb ik ook al eens meegemaakt bij een leerling, waardoor dat de angst om onder jongeren of kinderen of zelfs mensen toe koer te komen zo groot is. En als je dan gelegenheden creëert waar ze toch merken dat ze, ja, dat ze niet alleen zijn.
Ja, vooral dat denk ik. Hè?
Ja,
ja.
Dat zou denk ik sommige leerlingen hun herstel wel bevorderen.
Ja. Ja, dat snap ik. Ik weet ook bijvoorbeeld dat in het Veer, dat daar ook, het MFC, mm-hmm. dat daar ook TOA-leerkrachten komen.
Ja.
Dus het is best wel divers dat kan ingezet worden. Hè?
Ja, want het aantal ziekenhuisscholen is bijvoorbeeld ook wel beperkt. Hè? Dus het is een grote wens van iedereen die met zieke kinderen op een of andere manier werkt, dat die budgetten van onderwijs en welzijn, dat is echt goed onder de loepe genomen wordt en dat sommige dingen gecofinancierd worden om eigenlijk te vermijden dat er te veel systemen naast elkaar bestaan. Ik heb het ooit eens meegemaakt, een leerling van wie ik uiteindelijk 2,5 schooljaar TOA gegeven heb. Zij had een moeilijke periode, ze viel uit op school volledig, maar ook thuis, volledige blokkade. En toen ze dan 2 weken werd opgenomen, toen werd ik eigenlijk doorbetaald als TOA-leerkracht. Terwijl er in de ziekenhuisschool ook iemand bezig was. En voor het kind zou het te veel geweest zijn dat ik dan nog eens op afstand die 4 lesuren zou geven. Dus ja, dan voelde ik ook wel dat het als belastingbetaler, mm-hmm. dat voelt voor mij ook niet juist.
Ja, ja, ja. Nee. Dat snap ik. Ja, want het is nogal versnipperd. Hè? Je hebt TOA, mm-hmm. er is POA, dat staat voor permanent onderwijs aan huis.
Ja, dat bestaat er ook nog, inderdaad.
Dan is er bednet. Mm-hmm. Ziekenhuisscholen is hier ook al eens gevallen.
Mm-hmm.
Mis ik dan nog iets van speciale onderwijsvormen? Want het is veel.
Ja, je hebt dan ook de VZW's, hè, de vrijwilligers die school en ziek zijn bijvoorbeeld. Die hebben in elke Vlaamse provincie een afdeling en een VZW. Dus dat is dan nog het circuit dat parallel bestaat, niet gefinancierd door de overheid.
Dat ken ik zelfs
om
niet.
Om gaatjes op te vullen. Ik heb een brochure meegebracht. Misschien nog een inspiratie voor een volgende.
Ja, super, super interessant. Ja. Als we dan eens inzoomen op inhoud of hoe ziet er zo'n les of begeleiding dan uit? Hey, als TOA-leerkracht, hey, wat is jouw rol dan? Want dat is blijkbaar meer dan alleen lesgeven. Dat heb je eigenlijk al kort aangehaald.
Ik heb het kort aangehaald, ja. Het, afhankelijk van het profiel van de leerling en de fase waarin dat hij zich bevindt. Als een leerling totale blokkade heeft, dan ga ik zelfs met een hoogbegaafde leerling die zijn vaardigheden of haar vaardigheden verloren heeft op dat moment, dan gaan we wandelen. Dan gaan we dan gaan we zorgen dat die leerling wel blijft buitenkomen.
Ja.
Op andere momenten, bijvoorbeeld als we de examens naderen, dan gaan we ook heel specifiek herhalingsoefeningen maken en leren samenvatten en gaan we de leerling daarbij versterken. Sommige leerlingen hebben ook puur instructie nodig.
Okay.
Dus dan ga je effectief leerstof uitleggen. Andere leerlingen die kunnen zelfstandig veel doen, maar die hebben moeite met plannen. Dus dan gaan we ook kijken naar, oké, hoe ga je nu met die smart school om en waar vind je de taken? Een leerling die pas in het eerste middelbaar gestart is bijvoorbeeld, ja, die heeft daar dan weer nood aan. Dus als leerkracht moet je wel heel flexibel zijn en je blijft die tussenpersoon tussen school en gezin. Dus ook daar is het een zeer gevarieerde job wat dat betreft. Is het nooit saai, alleszins.
Nee, dat zal niet. Ja. Dus er worden 4 uren les gegeven. Maar je sprak al over, je wordt betaald, uiteraard. Mm-hmm. Maar wie betaalt jou dan? Is dat dan gratis voor de ouders of hoe zit dat?
Dat is gratis voor de ouders, sowieso. Dat wordt betaald vanuit het ministerie van Onderwijs. En dat wordt ook betaald op niveau van de leerling. Ik heb bijvoorbeeld 2 masterdiploma's.
Ja.
Dat betekent niet dat ik als master betaald word. Dus als ik lesgeef aan een leerling van de eerste graad middelbaar, dan word ik op bachelorniveau betaald. Als ik lesgeef aan leerlingen derde graad middelbaar, word ik in een andere breuk, zo heet dat in het onderwijs, betaald.
Aha.
Dat is trouwens een algemeen probleem in het onderwijs, want natuurlijk... Die interessantere verloning maakt dat je soms moeilijker leerkrachten vindt voor eerste graad of voor zelfs lager onderwijs. En die breuken,
okay.
Die is minder. Nu, het is wel niet nodig om leerkracht te zijn. Dat wil ik nog eens even benadrukken.
Dat is toch super bijzonder eigenlijk.
Ik bedoel daarmee, het is niet nodig om een pedagogisch diploma te hebben.
Vandaag dus iedereen kan dat eigenlijk doen?
Ja. Eigenlijk is het een knelpuntberoep, dus als je zegt, goh, ik trek het een beetje door, mijn kiné of mijn psychologe of mijn vriendin of de grootouders, zij bezitten een bachelordiploma, dat kan in de verpleegkunde of in eender wat zijn, dan hebben ze eigenlijk de minimumvoorwaarden voldoen. Omdat het een knelpuntberoep is, is vandaag de dag een bachelordiploma eventueel aangevuld met een inschrijving. De intentie om leerkracht te worden is eigenlijk al voldoende. Dus, het is misschien ook nog nuttig om te zeggen dat ik ben eigenlijk begonnen met die toevallige ontmoeting in 2014,
mm-hmm.
die ene leerling. En dan heb ik het ook een aantal jaren niet gedaan, hoor. Ik heb ook weer andere dingen gedaan. Maar sinds corona heb ik het eigenlijk terug opgepikt.
Ja.
Wat ik ondervonden heb, is dat ik niet graag 4 uur per week aan 1 leerling lesgeef. Ik vind het goed om het op te splitsen. Dat je dus 2 lesuren leerkracht A hebt en 2 lesuren leerkracht B.
Voor de leerling in kwestie bedoelt je dan vooral?
Wel, zowel voor de leerling kan dat interessant zijn, maar eigenlijk ook voor de leerkracht. Ik voelde op een bepaald moment dat ik eigenlijk zelf nooit ziek mocht worden. Want
ik
die druk op mij, die lag dan zo hoog. Als ik dan ziek was, dan wilde ik die verloren uren 4 uur per week gaan inhalen. Want je komt bij kwetsbare kinderen die dat zo nodig hebben. En als je dat in duo-vorm kan doen, dan heb je daar wat meer flexibiliteit. Plus, als ik met een collega samenwerk bij 1 leerling, waar we telkens 2 uur komen, dan heb ik ook een sparringpartner. Dan heb ik mijn visie op wat er aan de gang is en kan ik eens overleggen. Hey, zie jij dat ook? Heb jij hetzelfde gedrag of is dat gebonden aan het vak bijvoorbeeld dat ik kom geven? Ik geef nogal vaak Frans, Engels, Duits, dat soort vakken. En dan de leercoaching van de bijvakken. Maar een derde graad wiskunde of natuurwetenschappen is voor mij al te lang geleden. En dan hebben ze een meer wetenschappelijk profiel nodig. Maar die opsplitsing is wel handig, omdat je... Ja, je kan ook, zeker in derde graad middelbaar, je kan geen specialist zijn in alle vakken.
Natuurlijk, ja, voilà.
Dus dat is wat er dan vaak gebeurt. 2 uur voor de ene, 2 voor de andere. Alhoewel ik nu ook leerlingen voor 4 uur begeleid hoor. Maar zij leggen een ander parcours af. Sommigen geraken echt niet meer op de schoolbanken. En als de school dan het niet toelaat dat de evaluaties aan huis gebeuren, ja, dan zijn ze verplicht eigenlijk om via de examencommissie alsnog hun diploma te behalen. Dus ja, het is wel belangrijk om dat te vermelden, wie er les geeft en op welke manier
Ja,
eigenlijk. Hè?
ja. Iemand van mijn volgers op Instagram die liet weten dat haar school TOA eigenlijk niet kende. En dat ze dat dan volledig zelf in orde had gebracht om dat toch te kunnen verkrijgen voor haar kind. Hoe pak je dan zoiets als ouder het beste aan? Zou je daar tips rond kunnen geven?
Ja, het is mij ook al overkomen en dan ga ik als externe aan de directie uitleggen wat het precies is en dergelijke. Maar eigenlijk heeft de school gewoon ook steunpilaren. Zij kunnen terecht, de school kan terecht bij de pedagogische begeleiding van de onderwijskoepel, waartoe het behoort. Dus het is eigenlijk niet de taak van de ouder om uit te leggen wat het is. Vandaar ook dat ik zo blij ben opnieuw met deze podcast, zodat dit misschien ook verspreid kan worden
Graag.
Bij scholen. omdat we dat samen aan de kar moeten trekken. Ik ben zelfs onlangs in gesprek gegaan met een gedeputeerde van de provincie Antwerpen om het ook daar neer te leggen. Omdat ik geloof dat er nog aan sensibilisering gedaan moet worden. En dat voorbeeld van West-Vlaanderen mag echt wel overwaaien naar de 4 andere Vlaamse provincies, omdat zo'n anker en zo'n aanspreekpunt zowel voor ouders als directies, scholen overschrijdend, maar zelfs koepeloverschrijdend, een manier is om al de know-how en kennis samen te brengen. En opnieuw daar, die intervisie, die is zo belangrijk, want uiteraard gaan er dingen fout in TOA-trajecten en we kunnen daar allemaal van leren. Dus ja, ik zou jouw Instagram-volger dan aanraden om te mailen naar de directie, maar evengoed naar het CLB en daar te vragen om een kijk, dit is mijn recht. En vooral ook te controleren of het in het schoolreglement staat. Want als het TOA niet in het schoolreglement staat vermeld, dan is de school in gebreken. Dat is een verplichting. Dus dan, ik snap wel dat je dan als ouder niet naar onderwijsinspectie of kinderrechtencommissariaat wil stappen, want je hebt genoeg zorgen met je zieke kind. Maar een melding is daar toch wel gekomen. Onlangs had ik een gesprekje opnieuw op een studiedag van de warme scholen. En de kinderrechtencommissaris vindt het wel belangrijk om melding te krijgen als dingen niet lukken of dat soort zaken, omdat zij nu een studie opstarten, ook als kinderrechtencommissariaat.
Ja.
Omdat de statistieken zijn groeiende. Er zijn meer en meer thuiszitters.
Ja.
Ik merk ook dat begrip van thuiszitten, dat iets is dat in Nederland bijvoorbeeld al heel lang bestaat. Bij ons werd dat en wordt dat soms nog gezien als schoolweigering. En dat klinkt meteen zo slecht, hè? De schoolweigeraars. Maar het gaat hier niet over kinderen die niet willen.
Ja.
Het gaat hier echt over kinderen die niet kunnen. En daar is het dan gewoon wel belangrijk dat bij de school ook op een juiste manier begeleid wordt en dat een kind dat fysiek niet op school is, niet vergeten wordt. Dat een kind dat thuis zit, dat nog steeds bij de school hoort. En daar kan Bednet bijvoorbeeld, of zelfs af en toe gewoon een virtueel kaartje of een videoboodschap, kan zoveel betekenen. Ik heb dat op die studiedag in Brugge ook gezien. Er was daar een leerlingbegeleidster die heel veel tips gaf van de Sint bijvoorbeeld, die langskwam. En dat zij het in een kleine dorpsschool, dan zijn ze echt met de klas aan het raam van dat kind gaan zwaaien. Dat is echt wauw. Dat zijn hartverwarmende verhalen.
Ja.
Dat kind niet vergeten is en dat ze briefjes schrijven. Of dat het er gewoon nog bij hoort.
Ja.
En daar is Ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling, hè? Dat het kind verder in zijn leerproces gaat, is één ding, maar dat het ook
Sociaal-emotioneel ook heel hard nog ondersteund wordt, hè?
Ja, zeker bij die categorie, bij kleuters en lager, is dat dan nog dubbel
Ja.
belangrijk, omdat zij die social media niet hebben. En kinderen die deeltijds naar school gaan, die worden nog gezien en die worden nog uitgenodigd voor activiteiten. Maar kinderen die totaal niet meer naar school gaan, die hebben enkel die 4 uren TOA en misschien een beetje bednet, maar die hebben ook die 4 muren.
Ja.
En dat is niet gemakkelijk.
We hadden het eventjes over stel dat de school TOA niet kent, maar ik dacht nu eigenlijk ook, ja, huisartsen. Hey, want die moeten een attest schrijven, maar
ja.
Kennen die dat eigenlijk voldoende?
Nee, ook daar is het niet altijd evident. VZW's kunnen dan helpen om ook daar de nodige uitleg te geven. Als je dat als een arts een eerste keer meemaakt, dan is dat wellicht dan is dat totaal nieuw. Maar helaas, doordat het vaker en vaker voorkomt, begint ook bij de huisartsen wel wat meer ingeburgerd te geraken.
Oké.
Ja.
Hoe vind jij het nu zelf eigenlijk om zo'n lessen te geven?
Ik haal daar veel voldoening uit, omdat ik die variëteit ook heb aan manieren van lesgeven. Maar ook omdat ik de impact van mijn werk onmiddellijk zie eigenlijk. Dus ik bouw ook echt een band op met de leerling. En zelfs als die leerling door ASS niet altijd tot praten komt, zijn die kleine stapjes die je kan zetten, die geven gewoon heel veel voldoening. Dus ik vind dat echt heel leuk. Ik zou het niet kunnen missen. Nu moet ik wel zeggen dat ik zo op het einde van vorig schooljaar dat ik wel moe was, omdat het veel energie vergt. En dat ik ook eventjes mezelf de vraag gesteld heb van, is dit nog wat ik wil doen? Ja, en dan ben ik er toch opnieuw aan begonnen als die vraag komt. En dan denk je, goh. Ja, ik zeg gewoon ja, want anders weet je dat een kind zonder leerkracht zit en een kind dat zo kwetsbaar is, heeft dat dan nodig. Er zijn momenten dat ik ook meer rond de lobby zou willen gaan, echt om dat systeem mee te veranderen. Dat ik dacht van, goh, misschien kan ik als freelancer wel opleidingen gaan geven in scholen of bij onderwijskoepels of pedagogische begeleiding of zelfs gewoon getuigenissen af gaan leggen. Dus de mix van één-op-één leerlingen begeleiden en aan dat lobbywerk bezig zijn, dat doe ik trouwens op vrijwillige basis, hè.
Ja.
Dat is voor mij wel heel, heel
Ja.
fijn om te doen.
Ja, en dat is ook zo inspirerend, hè, om jou hier ook op de podcast te hebben, om ook eens te horen van, ja, hoe ziet dat er dan uit, dat lobbywerk? En ik dacht dat je mij laatst had geïnformeerd over een studie die er gebeurd was. Kan je daar misschien iets over vertellen? Want wacht, het heette Evaluatie van de maatregelen zieke kinderen of zoiets. Klopt dat?
Ja, in juni is die gepubliceerd, vlak voor de zomer, en juni 2023. Er zijn ondertussen ook debatten geweest in de onderwijscommissie in het Vlaams parlement. Ik volg ook een politica die er heel veel mee bezig is. Via haar nieuwsbrieven verneem ik dan waar het staat. Nu, ik heb zelf vroeger nog in het Europees Parlement gewerkt.
Ah, okay.
En ik heb ook voor iemand in de Senaat een opdracht gedaan en heb het in de Brusselse regering. Dus die wereld van de politiek was mij niet onbekend van achter de schermen. Dus ik weet ook dat als er wetswijzigingen of voorstellen, het halen, dat er tijd over gaat. Dus ik vind het dan heel belangrijk om de praktijk tot bij de politici te brengen.
Okay.
En dat doe ik trouwens partijoverschrijdend, want daarom ben ik nu ook aan het werken aan een document eigenlijk, dat zodra bekend zal zijn wie de nieuwe minister is in 2024 voor onderwijs, maar zelfs de gedeputeerden die rond onderwijs of flankerend onderwijs werken, want dat zijn twee aparte bevoegdheden, dat zij dan ook meteen, hoop ik dan, in gesprek met mij willen gaan, omdat er zijn gewoon een hoop banale regeltjes die totaal geen zin hebben. Ik vermeldde er straks de 10-kilometer-regel.
Ja.
dat is gewoon een obstakel.
Absoluut.
En er zijn zulke andere zaken rond de duurtijd van het ziekteattest. Dat heeft voor- en nadelen. Misschien kan daar ook een kader geschept worden. Sommige collega TOA-leerkrachten die ook in gesprek gaan, bijvoorbeeld met de stad Antwerpen, om faciliteiten te vinden, zodat die leerlingen niet na de schooluren hoeven te gaan sporten, maar dat ook gewoon die sportinfrastructuur voor jongeren, dat er misschien toch een halve dag per week een aanbod is voor kinderen die niet naar school gaan of kunnen gaan. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes waarvoor ik nu mezelf de tijd geef, een klein jaartje, zodat ik toch wel naar de mensen kan stappen die daar iets in kunnen in beweging zetten.
Ja, en misschien zijn er al bepaalde aanbevelingen uit die studie naar boven gekomen die we eens kunnen overlopen?
Ja, zeker. Ik heb dat toen die studie is uitgekomen ook al met 3 politici besproken, want er was een lijst van een 20-tal aanbevelingen.
Okay.
En er zijn natuurlijk prioriteiten, maar wat ik vooral wil benadrukken is dat ieder niet voor zijn eigen winkel gaat pleiten. Want als er lobby komt van de ziekenhuisscholen, of er komt lobby van Bednet voor hogere budgetten, of er komt de TOA-leerkrachten, we zouden ons ook kunnen verenigen en gaan lobbyen, oh, we willen meer TOA-uren. Maar dat gaat de oplossing niet zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk iets dat ik ken vanuit de tijd dat ik in het Europees Parlement werkte, want dan had je ook alle belangengroepen en ze vochten allemaal om dezelfde centen, maar daar gaat het niet over. Het gaat echt over het feit dat je de leerling en het kind centraal gaat stellen en dat je dan effectief je gaat inleven in oké, net zoals jij zei, ik zit met die situatie, waarmee ben ik geholpen?
Mm-hmm.
Dat je eerst dat ideale in kaart gaat brengen, los van bij Bednet werken er momenteel x aantal mensen en we moeten ervoor zorgen dat zij behouden blijven, want misschien is net het centraliseren van een aantal maatregelen binnen een centrum, een opportuniteit, zodat dat centrum een pool van leerkrachten heeft, en dat zou mijn inziens een hulpmiddel kunnen zijn, dat centrum die pool gaat uitsturen. Of die leerkracht naar een ziekenhuisschool gestuurd wordt, of aan huis, of naar een bibliotheek in een gemeente waar er een halve dag per week permanentie is. Dat maakt op zich niet uit. Het gaat echt wel over de potjes centen samenleggen.
Eigenlijk een soort van hervorming van heel dat speciaal onderwijs.
Ja, natuurlijk, dat is wat er op tafel ligt, die studie. Ik denk dat het 180 bladzijden was. De summary, dus de samenvatting, die is nog leesbaar. Dat duurt een 20-tal bladzijden, geloof ik, als ik het goed herinner. Maar daar moeten de politici mee aan de slag. Hè? Dus
ja.
Ik wil er dan ook gewoon zijn om misschien zelfs een draftvoorstel tot wetswijziging te kunnen inkijken en dan nog een beetje mijn stem, de stem van de TOA-leerkracht, maar vooral de stem van de leerling mee te gaan vertolken. Dus misschien moeten we daar inderdaad ook de jeugdraad of de scholierenkoepel, bedoel ik, ook wel gaan bij betrekken. Ja. Een ander iets is misschien dat ik ook wel merk, is dat heel wat ouders, als ze in zo'n situatie komen, genoodzaakt zijn om zelf bijlessen te betalen. Omdat je dan op de privaatmarkt de schoolachterstand, via de privaatmarkt de schoolachterstand kan beperken. En dan vind ik het een beetje jammer dat we loopbaanchecks hebben. En we hebben ook dienstenchecks. En we hebben nog altijd een circuit van zwart werk bij leerkrachten. Leerkrachten, mensen die bijklussen om kinderen les te geven. En die tarieven die variëren vaak tussen de €10 en de €50. Dat heb ik ook al meegemaakt voor sommige collega's, moet ik ze dan noemen, die dat soort bedragen durven vragen. En dat vind ik dubbel schrijnend, omdat je dan naar een ongelijkheid van kansen gaat.
Mm-hmm.
Dus dat is niet oké. Dus misschien moeten we daar ook eens over nadenken of er, zoals het systeem van de dienstenchecks en dergelijke en de loonchecks, of er geen leerchecks in het leven geroepen kunnen worden, zodat je ook daar de ouder een keuzevrijheid geeft om op een laagdrempelige manier aan een vrij doenbare kost, zeg maar, toch beroep kan doen op bijlesleerkracht.
Mm-hmm.
Ja.
Oké. Dat is al heel veel info. Ik wou nog eens eventjes inzoomen op hoe het eigenlijk is voor ouders om een TOA-leerkracht te hebben. Want dat aspect hebben we nog een beetje, is kort aan bod gekomen.
Mm-hmm.
Maar wat de rol van de TOA-leerkracht kan zijn, of de meerwaarde ook voor de ouders.
Ik denk vooral dat je als ouder mama of papa wil blijven. Dat je niet daarbovenop leerkracht hoeft te zijn. Dat die rollen gescheiden worden, dat maakt ook dat je niet constant achter je kind moet aangaan en zeggen, kom, we gaan nog een beetje huiswerk maken. Of kom, en hup, hup, hup. En, want zeker tijdens ziekten en een herstelproces is de verbinding tussen ouder en kind cruciaal.
Mm.
We zijn hier bezig met kinderen die dat echt nodig hebben, die hechting die je als ouder kan bieden. En als je dan die dubbelrol hebt van ook nog leerkracht te zijn, dat maakt het gewoon moeilijk.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat is wat dat wij komen brengen. En daar evolueer ik ook meestal naar in een traject. In het begin is de ouder nog redelijk betrokken, hè, en gaat die ook... ligt, bij wijze van spreken, als ik toekom, hè, ligt het boek klaar en heeft de ouder alles georganiseerd met school en weet ik, voilà, dan zegt de ouder, je mag dit doen of dat hoofdstuk of dat is nu cruciaal of volgende week is er die toets. Maar ik maak er ook een punt van om de ouder daarin te ontlasten.
Amai.
Zodat ik eigenlijk de Smart School account of op een andere manier met de juf in dialoog ga in het lager, om dan eigenlijk ervoor te zorgen dat die ouder ook dat stuk wel mag vergeten. Want ik haalde het al aan, de ouder gaat dan naar kine, psycholoog, zelfs tandarts of orthodontist. We zijn als ouder constant taxi aan het spelen. Ik merk dat ook, want mijn kind heeft het ook heel eventjes moeilijk gehad. En dan denk ik, dat is toch niet meer te doen. Hè? We hebben allemaal een vol hoofd. En als ik dan als leerkracht rechtstreeks kan communiceren met het kind, dan ontlast dat de ouders.
Ja.
En dat is de bedoeling.
Dat is eigenlijk echt heel, heel, heel fijn voor mij om te horen, denk ik, als ouder, zorgouder dan heel specifiek.
Mm-hmm.
Omdat het klopt wat je zegt, hè? We hebben een vol hoofd en een volle agenda. Hè?
Ja.
En al wat er... of wie dat er ons kan ontlasten, is zo'n meerwaarde. Ja. Ja.
Nu moet ik ook wel zeggen, het is voor de ouder niet altijd gemakkelijk, hoor. Want je haalt wel iemand in huis. En dat is daarom dat die keuze van de leerkracht... ja, dat moet ook wel een beetje een match zijn. Hè? Dus ik weet niet of dat scholen dat altijd toelaten. Hè? Maar ik ben daar ook toch wel een beetje een voorstander van, dat de ouders, en zeker het kind, dat ze eerst eens een keertje kennis maken,
ja,
met de potentiële leerkracht die zal aangeworven worden. Want er moet ook wel een match zijn. Mm-hmm. Dat is niet alleen bij het kind of de ouder, maar ook bij de leerkracht zelf.
Ja, ja, ja.
Als je merkt dat dit wordt hem niet, om een of andere reden, dat is wel belangrijk. Zeker kinderen met ASS. Ik had de situatie laatst ook. En dat was een perfecte match. Want de leerkracht was een hobbypiloot. En de leerling die ASS heeft, een ontzettend grote passie voor vliegtuigen.
Ja.
En dat was de droom. Want alleen daar al ging hij op aan.
Ja.
En dat was dan de start van een hele mooie samenwerking.
Oh, wow.
Dus dat vind ik inderdaad wel belangrijk, dat daar
ook aandacht voor is.
Eigenlijk. Ja, een gelijkgestemdheid is op een of andere manier.
Ja. Dan denk ik dat we al aangekomen zijn bij de laatste vraag. Hè?
Prima.
Heb jij nog een tip of advies gericht naar zorgouders, maar evengoed ook de leerlingen zelf, of ruimere omgeving?
Ik denk dat het belangrijk is dat het ritme van het kind heel goed gevolgd wordt. Onlangs werd er ook in een bepaalde situatie gewoon de afspraak gemaakt dat het kind, doordat het slaapritme dusdanig verstoord was, dat het kind de eerste 6 à 8 weken totaal geen les mocht krijgen. Dat was eigenlijk een verbod door de psychiater uitgesproken.
Mm-hmm.
En ik denk dat het belangrijk is. Dat is dat we blijven luisteren naar het ritme van het kind, maar ook naar het advies van de behandelende geneesheer.
Mm-hmm.
En dat wij als ouders, maar ook als school of als leerkracht, ons daarbij neer te leggen hebben. Dat we dat welzijn van het kind altijd prioritair stellen. En dan, ook dan is TOA voor mij een oplossing, omdat in die vier uren er gesprekken met de ouder kunnen zijn, zonder verplichting. Of dat er een korte wandeling kan gebeuren, zoals ik al zei. Maar dat het altijd op maat van het kind is en dat we niet over de grenzen van het kind gaan.
Oké, mooi. Goed, dan rest me enkel nog om jou aan van harte te bedanken om tot hier te komen, om ons te informeren over TOA, maar ook jouw getuigenis als leerkracht te brengen. Ik laat alvast ook de gegevens van Anne achter in de show notes, moest je haar willen bereiken. Natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Heb je er wat aan gehad? Dan zou het heel helpend zijn om dit mee te verspreiden, om nog meer mensen te kunnen bereiken. Zo draag jij mee zorg voor zorgouders. Dank je wel ook aan de mensen die hun vragen voordien hebben gesteld via mijn Instagram. Heb je mijn vraag gemist? Volg me dan zeker op mijn Insta-profiel of pagina Zachte Kracht op Facebook. Zo blijf je up-to-date over de podcast en verwen ik je dagelijks met een nieuw gedicht. Ten slotte nog een bedanking voor OrTeam, de sponsor van de podcast. Dankzij hen blijft de podcast betaalbaar om te maken. OrTeam is een orthopedisch centrum waar ze hulpmiddelen op maat voorzien. Zo heeft mijn zoontje Aaron zijn voetorthese, zitschaal, relax- en staapparaat allemaal via hen kunnen bekomen. Ze richten zich zowel op volwassenen als kinderen. Kortweg, maatwerk met een persoonlijke service. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.